De schriftlezing voor deze morgen kunt u vinden in het Heilige Evangelie, naar de beschrijving van Matteüs, daaruit het 26e hoofdstuk. En daarvan willen we lezen de versen 14 tot en met 30. Matteüs 26, de versen 14 tot en met 30. En daar luidt Gods heilig en onfeilbaar woord aldus. Toen ging een van de 12, genaamd Judas Iscariot, tot de overpriesters en zeide: wat wilt gij mij geven? En ik zal hem u overleveren. En zij hebben hem toegelegd 30 zilveren penningen. En van toen af zocht hij gelegenheid, opdat hij hem overleveren mocht. En op de eerste dag der ongehevelde broden kwamen de discipelen tot Jezus, zeggende tot hem: waar wilt gij dat wij u bereiden het Paascha te eten? En hij zeide: gaat heen in de stad tot zulk een en zeg hem: de meester zegt, mijn tijd is nabij, ik zal u het Paascha houden met mijn discipelen. En de discipelen deden gelijk Jezus hun bevolen had en bereidden het Paascha. En als het avond geworden was, zat hij aan met de 12. En als zij aten, zeide hij: voorwaar zeg ik u, dat één van u mij zal verraden. En zij zeer bedroefd geworden zijnde, begon iegelijk van hen tot hem te zeggen: ben ik het, Heere? En hij antwoordende zeide: die de hand met mij in de schotel indoopt, die zal mij verraden. De Zoon des mensen gaat wel heen, gelijk van hem geschreven is. Maar wee die mens, door welke de Zoon des mensen verraden wordt. Het ware hem goed, zo die mens niet geboren ware geweest. En Judas die hem verriet, antwoordde en zeide: ben ik het, Rabbi? Hij zeide tot hem: gij hebt het gezegd. En als zij aten, nam Jezus het brood. En gezegend hebbende, brak hij het en gaf het de discipelen. En zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam. En hij nam de drinkbeker. En gedankt hebbende, gaf hun dien, zeggende: drinkt allen daaruit, want dat is mijn bloed, het bloed des Nieuwe Testaments, het welk voor velen vergoten wordt tot vergeving der zonden. En ik zeg u, dat ik van nu aan niet zal drinken van deze vrucht des wijnstoks, tot op die dag, wanneer ik met u dezelfde nieuw zal drinken in het koninkrijk mijns vaders. En als zij de lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar de Olijfberg. Tot zover onze schriftlezing. Mocht het zijn met de hulp van de Heere, willen we in de verkondiging van het woord deze morgen stilstaan bij Matteüs 26, de versen 27 en 28. En daar luidt onze tekst: en hij nam de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hun dien, zeggende: drinkt allen daaruit, want dat is mijn bloed, het bloed des Nieuwe Testaments, het welk voor velen vergoten wordt tot vergeving der zonde. Als thema boven de preek schrijven we de drinkbeker van het heilig avondmaal. Drie gedachten. Ten eerste zien we dat het een ongemengde beker is. Deze beker is ongemengd. Ten tweede is het een beker die door God bereid is. Een door God bereide beker. En ten derde is het een gedronken beker. Een ongemengde beker, een door God bereide beker en een gedronken beker. drinkbeker van het heilige avondmaal. Een ongemengde beker, een door God bereide beker en een gedronken beker. Ten eerste een ongemengde beker. Gemeente, wij zien de Heer Jezus Christus met zijn discipelen zitten daar in de opperzaal. Het is avond. Nog even en hij zal naar Gethsemane gaan. En de volgende dag. Hij zal gepijnigd worden. Hij zal bespot en gekruisigd worden. Maar eerst heeft hij zeer begeerd om met zijn discipelen het Pascha te houden. Om daardoor versterkt en vertroost te worden. Om daar te zien hoe dat paaslam geslacht werd wat van hem getuigde. Om van dat gebraden vlees te eten. Samen met die ongezuurde broden en die bittere saus. Om de daden van de Heere te gedenken. Want daar was het Pascha toch voor bedoeld. Om te gedenken de grote daden van de Heere die hij gedaan heeft in de verlossing uit Egypte. Dat bloed van dat lam moest op de deurposten gesmeerd worden. En dan ging de verderfengel voorbij. Die dingen, die wezen ook heen naar die grote verlossing die God zou doen in Christus, in het bloed van Christus. En zo zit de Heer Jezus aan het Pascha, aan de paasmaaltijd. En daar aan die maaltijd van het oude verbond, daar stelt de Heer Jezus een nieuwe maaltijd in. De maaltijd van het nieuwe verbond, het heilig avondmaal. We hebben het gelezen in vers 26. Als zij aten van dat paaslam, van die broden en van die saus, dat de Heer Jezus een stuk van dat ongezuurde brood neemt. En als hij het gezegend heeft, dan breekt hij het in stukjes. En hij geeft het aan de discipelen en zeide: neemt, eet. Dat is mijn lichaam. En zo heeft hij ook, lezen we in vers 27, de drinkbeker genomen. En hij nam de drinkbeker. Welke drinkbeker is dat geweest? Nou, in het oorspronkelijke staat er niet de drinkbeker, maar een drinkbeker. Hij nam een drinkbeker. Aan de paasmaaltijd werden maar liefst 4 wijnbekers gedronken. Rondgedeeld onder de tafelgasten. 4 bekers. Daarvan kunt u ook lezen in Psalm 116. In die Hallelpsalm, daar zingen we: ik zal de beker der verlossingen opnemen en de naam des Heren aanroepen. Die 4 wijnbekers aan de paasmaaltijd, ook die getuigden van Gods verlossingsdaden. Daar dachten de Israëlieten aan als zij die bekers dronken. En nou gaat de Heer Jezus 1 van die bekers nemen. Waarschijnlijk de 3e, of misschien wel de 4e, de laatste. En die beker van het oude verbond, die krijgt een nieuwe functie. Dat wordt het symbool voor de grote verlossing. Het wordt de verlossingsbeker van het Nieuwe Testament. En zo moeten de discipelen daar ook van drinken. En de Heer Jezus zegt het: drinkt allen daaruit, want dat is mijn bloed. De wijn in die drinkbeker, die is het symbool van mijn bloed dat vergoten moet worden voor velen tot vergeving van zonden. De gemeente, dat woordje in onze tekst in vers 28, daar staat ook heel nadrukkelijk: het bloed des Nieuwen Testaments. Wat wordt daarmee bedoeld? Het bloed van het Nieuwe Testament. Je kunt het ook vertalen met het bloed van het Nieuwe Verbond. Dat klinkt er eigenlijk in door. In onze woorden, Daar klinkt door wat Mozes eenmaal gezegd heeft bij de berg Sinaï tegen het volk. Dit is het bloed van het verbond. Dat heeft Mozes gezegd. Toen hij de wet van de Heere kreeg, bij de Sinaï, vlak nadat ze uit Egypte waren verlost, toen ging God zijn verbond met Israël sluiten. Het oude verbond, het oud-testamentische verbond. Daar gaf de Heere al die wetten. Al die ceremoniële wetten. En toen heeft het volk plechtig gezegd. Alles wat de Heere beveelt, dat zullen wij doen. Wij zullen de wet van de Heere houden. En wat deed Mozes toen? Nou, er werden dieren geslacht. En hij nam van dat bloed van die dieren. Je kunt het lezen in Exodus 24. Hij nam van dat bloed. En dat bloed, dat sprenkelde hij over het volk. Dat bloed, die druppeltjes kwamen op hun kleren. En dat bloed, dat getuigde ervan dat het de Heere ernst was. Dat dat volk zijn verplichtingen nakwam. Maar dat bloed, dat getuigde er ook van dat de Heere van zijn kant alles wilde doen. En zo is dat oude verbond daar bij de Sinaï, toen de Heere de wet gaf, dat is door bloed, door het sprenkelen van dat bloed, bekrachtigd, ingewijd, in werking getreden. Maar hoe is het gegaan met dat oude verbond? Ze hadden het wel plechtig beloofd, de Israëlieten. We zullen de Heere dienen. Maar ze waren nog niet vertrokken bij de Sinaï. Of er stond al een gouden kalf. En bedreven ze gruwelijke afgoderij. En daar bleef het niet bij. Dat was de opmaat voor heel het Oude Testament. Een aaneenschakeling van verbondsbreuk. O, dat oude verbond. Daarvan zegt God, jullie hebben het vernietigd. Jullie hebben de wraak van dat verbond over je heen gehaald. Hoe kunnen al die zonden van de Israëlieten nou vergeven worden? Al die schuld van dat volk, keer op keer van de Heere afgedwaald, moedwillig. Wat een schuld. Hoe konden die zonden nou vergeven worden? Nou, onder het oude verbond vloeide er nog veel meer bloed. De offers, de brandoffers. Als iemand gezondigd had, dan moesten er brandoffers gebracht worden. Zondoffers, schuldoffers. Wat heeft er onder dat oude verbond veel bloed gevloeid? In al die eeuwen, miljoenen dieren kosten nog moeite werden gespaard door de Israëlieten. Ze moesten hun beste dieren aan de Heere offeren. Maar konden die dieren de zonde wegnemen? Kon al dat bloed zorgen voor vergeving? Nee, zegt Hebreeën 10. Het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegnemen. Daarvoor was een ander offer nodig. En al die offerdieren, al dat bloed onder het oude verbond, dat wees heen naar het offer. Waar de Heere zelf voor zou zorgen. Die menselijke offers, de offers die de Israëlieten brachten, die konden geen vergeving teweeg brengen. Daarom moest God voor een offer zorgen. En waar de Israëlieten dat oude verbond verbroken hebben en het oordeel verdiende, daar heeft de Heere gezegd. In Jeremia 31, zie, de dagen komen dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken. Niet naar dat verbond dat ik met hun vaderen gemaakt heb toen ik hun hand aangreep om hen uit Egypte te voeren. Dat verbond hebben ze vernietigd, zegt de Heere in Jeremia 31. Maar een nieuw verbond. En dan zegt de Heere er in één adem achteraan. En ik zal hun ongerechtigheid vergeven. En hun zonden niet meer gedenken. Dus Het zal alleen maar zijn door dat nieuwe verbond wat de Heere gaat maken. Daarin is de vergeving van zonden te krijgen. Nou, en daar wijst nu onze tekst op. Als de Heer Jezus de drinkbeker van het Paascha neemt. Als hij het zegt, dit is mijn bloed. Dit is het bloed van het Nieuwe Testament. Het bloed van het Nieuwe Verbond. Dan zegt de Heer Jezus, nu is de tijd aangebroken. Dat dat Nieuwe Verbond bekrachtigd wordt. In werking gaat treden door mijn bloed. Daar getuigt nu de drinkbeker van in het heilig avondmaal. Het is een ongemengde beker. Dat is onze eerste gedachte, weet u nog. De drinkbeker van het heilig avondmaal. Die verlossingsbeker. Die wijn die daarin zit, blijft wijn. Maar die spreekt maar van één ding. Dit is het bloed van Christus. En alleen in dat bloed is vergeving te krijgen. Gemeente, hebt u vergeving nodig? Jongens en meisjes, als je ongehoorzaam bent geweest tegen papa en mama, dan worden papa en mama boos, hè? Krijg je straf, hè? En hoe vind je dat als mama boos is? Nou, het liefst wil je dan dat dat zo snel mogelijk weer over is. Je wil niet dat papa of mama boos zijn. En dan wil je het toch goed maken? Zo snel mogelijk, toch? Maar hoe is het nou bij de Heer, hè? We hebben tegen de Heere gezondigd. Jongens en meisjes, verlang je er nou ook naar dat het goed gemaakt wordt tussen de Heere en tussen jou, tussen ons zondaren? Gemeente, kunt u leven buiten de vergeving der zonde? We hebben onze Schepper vertoond. Hij heeft ons gemaakt. Hij heeft ook met ons zijn verbond gesloten. Wij zijn kinderen van zijn verbond. Maar we hebben zijn verbond overtreden. We hebben tegen al de geboden Gods zwaar gezondigd. En niet één daarvan gehouden. Kunt u rustig leven zonder dat u weet dat al die zonden vergeven zijn? Dat het weer vrede is tussen de Heere en uw ziel. Als de Heer in ons leven komt, het eerste wat Hij doet, is dat Hij ons laat zien. Dat Hij ons iets laat voelen, altijd maar iets, van onze hemelhoge schuld. En dan ga je het belijden. Ik heb tegen u, o Heere, zwaar en menigmaal misdreven. Dan ziet u aan uw kant alleen maar schuld. Jaren van schuld. Een leven van schuld. En dan ziet u aan Gods kant alleen maar zijn heilig recht. Ja, en dan komt wel dat verlangen. Hoe kan het goed komen? Is er nog een middel waardoor het goed kan komen? Waardoor ik vergeving kan ontvangen? Ja, dan ga je de vergeving zoeken. Bij dagen en bij nachten. Maar waar zoeken we de vergeving dan? Juist als je voelt dat je vergeving nodig hebt, gemeente, waar zoek je de vergeving? O, zoek de vergeving niet in de weg van dat oude verbond. Weet u nog, die Israëlieten die brachten al die offers, kosten nog moeite werden gespaard. Maar die offers van ons, die kunnen niet één zonde wegnemen. De drinkbeker van het heilig avondmaal is een ongemengde beker. Die wijst op Christus en zijn bloed. Maar als u misschien iets subtieler bent. Als u inderdaad weet, het is alleen maar genade. Dan nog is er het gevaar dat wij gaan mengen. Dat wij Gods genade gaan mengen met iets van ons. Dat we gaan proberen om de Heer met onze gebeden en tranen, met onze bekering en levensverbetering, met onze ernst, om de Heer op andere gedachten te brengen, om hem gunstig te stemmen, om hem te bewegen, om ons genadig te zijn. Maar al die offers van ons, gemeente, zelfs het beste van ons, daar kleven zonden aan. En weet u wat we in Hebreeën 9 lezen? Zonder bloedstorting geschiet er geen vergeving. Gods recht eist volkomen betaling. De ziel die zondigt, die moet sterven. Iemand moet voor onze zonde sterven. Of wij zelf, dat wij de straf dragen. Of u hebt een borg voor uw ziel gevonden, die in uw plaats onder dat heilig recht is doorgegaan. Nou, en die borg die is er, gemeente. En daar getuigt die drinkbeker van in het heilig avondmaal. De Heere gaat er niet mee akkoord als wij die drinkbeker gaan vermengen met iets van ons. Nee, alles van ons ligt onder de vloek, onder het oordeel. En dat zullen we moeten leren erkennen. Wij hebben gezondigd. Bij ons moet de hand op de mond. Wij moeten gaan belijden wat er in Romeinen 3 staat. Opdat alle mond gestopt worden. En de gehele wereld, dus ook ik, voor God verdoemelijk zij. Ik ben een doemwaardig schepsel. Van mijn kant getuigt alles tegen mij. Ik kan niet voldoen aan Gods recht. Maar waar ik dat leer belijden. O, wat wordt die drinkbeker, die ongemengde avondmaalsbeker, dan heerlijk en begeerlijk. Want die wijst op een weg buiten mijzelf in het bloed van Christus. Wij gaan naar onze tweede gedachte. Het is niet alleen een ongemengde beker. Het is ook een door God bereide beker. Het is wel vernederend, hè, gemeente, vindt u niet? Die ongemengde beker. Daarin worden wij er radicaal buiten gezet. Van onze kant telt er niets mee. De Heer heeft geen enkel behagen in iets van ons. Maar hier ligt ook juist de ruimte. De ruimte van het evangelie. Al zal er van mijn kant nog 1% bij moeten. God 99%. Ik 1%. Hoe zou u dat vinden? Als u nog iets zou moeten bijdragen. Oh, dan zou het voor eeuwig verloren zijn. Wij zijn zelfs niet in staat om 1% toe te voegen. Maar nou in het heilig avondmaal. En ook in de drinkbeker. Daar spreekt alles van Gods eenzijdige ontfermen. Het is alleen maar genade. Pure, soevereine genade. Dat zien wij ook in onze tekst, in vers 27. Als de Heer Jezus die drinkbeker neemt, dan dankt hij voor die drinkbeker. En hij nam de drinkbeker en gedankt hebbende. Hij dankt. Ja, daar zitten twee aspecten aan. Aan de ene kant het aspect van toewijding. De Heer Jezus neemt die drinkbeker en hij wijdt die drinkbeker van het Pascha toe tot het heilige avondmaal. Hij geeft er een nieuwe functie aan. Maar ook het aspect van danken. De Heer Jezus dankt wie? Hij dankt zijn Vader in de hemel. Wat is eigenlijk danken? Wij danken allemaal wel eens. Wij danken ook aan tafel voor onze beker. En als het goed is, dan erkennen wij daarin de Heere voor zijn gave. Heere, u bent het die ons eten en drinken geeft. Nou, zo dankt de Heer Jezus ook. voor deze geestelijke maaltijd, voor deze verlossingsbeker in het heilig avondmaal. Hij dankt zijn Vader, want hij weet het. Het is alleen maar vanwege mijn Vader dat hij die drinkbeker mag uitdelen aan zijn discipelen. Dat er een nieuw verbond komt. Oh, daar hadden de Israëlieten het niet naar gemaakt. Zij hadden dat oude verbond keer op keer verbroken. Maar toch wil de Heere een nieuw verbond sluiten. Waarom? Oh, dat is alleen maar vanwege zijn eigen trouw. Vanwege zijn eigen genade. Vanwege zijn eigen belofte aan Abraham. Abraham wist het al. De Heer had het hem beloofd. God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. Mijn zoon, zegt hij tegen Isaac, als hij Isaac moet offeren. En Abraham, die heeft van verre mogen zien de dag van Christus. De dag van dat nieuwe verbond. De vervulling van de belofte die de Heer aan hem had gedaan. Dat in zijn zaad, in zijn nageslacht, alle geslachten van de aarde gezegend zouden worden. Maar daar zien wij ook toch de eenheid in, gemeente. Als wij het hebben over een oude en een nieuw verbond, moeten we dat niet zo ver uit elkaar trekken dat het twee hele verschillende dingen zijn. Nee, dat de Heer een nieuw verbond sluit, dat is vanwege zijn trouw aan Abraham. Hij vervult wat hij Abraham belooft, dwars door alle zonden van Abraham en dwars door alle ontrouw van zijn nageslacht, van Israël. O, de Heere had zijn profeten gezonden. Hoeveel profeten heeft de Heere niet gestuurd tot waarschuwing? Maar de Israëlieten, ze hebben niet geluisterd. Ze hebben de profeten gestenigd en gedood degene die tot hen gezonden zijn. En wat doet God? Maakt de Heere er een eind aan? Dat heeft de Heere niet gedaan. En ten laatste zond hij zijn zoon. Dat nieuwe verbond. O, dan ziet u, gemeente, dat als de Heer Jezus dankt voor die drinkbeker, dan wijst hij de Vader aan als de bron. Als de diepste oorzaak waarom zondaren vergeving kunnen krijgen. En daarom is het ook zo mooi dat onze Statenvertalers in onze tekst, vers 28, hebben vertaald met testament. Het bloed van het Nieuwe Testament. We zeiden het, je kunt het ook met nieuw verbond vertalen. Maar testament, dat benadrukt nog meer het eenzijdige van dat verbond. Want wat is een testament? Ongetwijfeld hebt u ook een testament. Wie bepaalt wat er in uw testament staat? Ja, dat bepaalt u. Welke namen daarin komen? Welke voorwaarden er zullen gelden? En hoeveel u wilt geven? Aan wie? Uiteindelijk is er maar één die dat bepaalt. Dat bent u. Een testament is een eenzijdige wilsbeschikking. En zo is het ook met dat Nieuwe Testament van onze tekst. Dat testament van God, komt helemaal voort uit de Heere. De Vader wil dat dat bloed van de Heere Jezus, zijn geliefde Zoon, zal vloeien. Het moet vergoten worden. Het bloed, het welk voor velen vergoten wordt. Dat is de wil van de Vader. En daar wijst de Heere Jezus op. O, gemeente, dat er straks voor de troon een grote schare is die niemand tellen kan. Dat er velen zijn, zoals onze tekst zegt, die straks zullen juichen voor de troon. Die hun lange witte klederen gewassen hebben in het bloed van het lam. Waarom zal dat zijn? Waarom zal die schare daar staan? De Heere was het hen niet verplicht. Maar het is zijn vrijwillige liefde geweest. Het is zijn welbehagen geweest. Het kwam helemaal voort uit zijn ontfermen. En daarom zal hij daar ook voor eeuwig de eer van ontvangen. Dat dat bloed is vergoten. Dat was omdat de Vader het heeft behaagd om zijn Zoon te geven. Om zijn Zoon te verbrijzelen. O, wat ligt hier een stof tot verwondering. Als u de Heere mag vrezen. Als de Heer Jezus zijn Vader dankt. Kind van God, wat ligt daar ook voor u dan reden om u te verwonderen. En om de Vader te danken voor zoveel goedheid, voor zoveel eenzijdige genade. O, dat uw leven dan een danklied zou mogen zijn. Heel uw leven doortrokken van de dank jegens de Vader. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Maar dat we ook de Heer Jezus zouden danken. De Vader is de eerste oorzaak van de zaligheid. Maar kijkt u toch eens naar hem, gemeente. Naar de Heer Jezus, die zijn Vader dankt. Wat is dat toch wonderlijk. Hij dankt zijn Vader. Het lijkt wel alsof de Heer Jezus niet weet waar die drinkbeker op ziet. Die drinkbeker ziet op zijn lijden. Die drinkbeker ziet op zijn bloed. Op zijn dood. En dat weet de Heer Jezus heel goed. Want hij zegt het ook. Dit is mijn bloed. Nog even, dan zullen ze naar buiten gaan, naar Gethsemane. Zal hij liggen te worstelen? Dan zal de uren van de macht der duisternis losbarsten. Zullen ze met zwaarden en stokken komen? Nog even, dan zullen de geeselslagen op zijn rug neerdalen. Dan krijgt hij de doornenkroon op zijn hoofd. Nog even, dan wacht het kruis. Minder dan 24 uur later zal de Heer Jezus in het graf liggen. De Heer Jezus weet dat allemaal. Tot in detail. Hoe kan hij dan zijn Vader danken? Voor die verlossingsbeker van het avondmaal. Nou, dat laat ons zien. Dat de Heer Jezus Christus volkomen gewillig is om die weg te gaan, om als borg volkomen te betalen aan Gods eisend recht. Hij wilde lijden. De Heere Jezus wilde sterven in de plaats van zondaar. We hebben het gezongen. Toen zeide ik, zie, ik kom. O, de Heere Jezus wist al van eeuwigheid dat al de offers van zondaren ontoereikend zouden zijn. Maar daarom heeft hij het van eeuwigheid al verklaard. In de raad des vredes. Zie, ik zal komen, Vader. En uw wet is in mijn binnenste geschreven. Ik zal een offer brengen. Ik zal mijn bloed storten. Wat volkomen genoeg zal zijn tot vergeving van zondaren. De Heer Jezus is gewillig om aan al de voorwaarden van Gods testament te voldoen. Weet u nog dat testament van de Vader, waarin staat hoe zondaren vergeving kunnen krijgen? Wat was de grote voorwaarde van dat testament? Hoe kon de vergeving worden uitgedeeld? Daarvoor was de dood van de Heer Jezus Christus nodig. In Hebreeën 9 kunt u daar uitgebreid over lezen. Leest u dat eens door. Hebreeën 9, vers 14 tot en met 20. Een testament, wanneer gaat dat gelden? Wanneer gaat dat uitgevoerd worden? Ja, als de testamentmaker leeft, dan is het nog niet van kracht. Dan kan het nog aangepast worden. Maar als de testamentmaker gestorven is, Pas dan zal dat testament geëxecuteerd worden, uitgevoerd worden. Nou, zo is het ook met dat testament van God. De dood van de testamentmaker moet eerst gebeuren. De Heer Jezus moet zijn ziel uitstorten. Tot in de dood. Hij moet zijn leven gaan geven. Jesaja 53 spreekt er zo heerlijk van. De straf die ons de vrede aanbrengt. Die was op hem. Zo alleen kunnen zondaren, kunnen u en ik vergeving ontvangen. O gemeente. Al waren uw zonden dan rood als scharlaken. Dat bloed van de Heer Jezus heeft zoveel kracht. Al bent u de vuilste van alle zondaren. U zult worden wit als sneeuw. Als dat bloed van Christus aan uw ziel wordt toegepast. Al zijn ze rood als karmozijn. Niet uit te wissen door ons. Maar dat bloed van de Heere Jezus. Dat reinigt van alle zonden. Gaan wij naar onze derde gedachte. Een gedronken beker. We zagen eerst dat het een ongemengde beker was. In de tweede plaats dat die beker door de Heere zelf bereid is. En dan nu willen we nog zien dat het een gedronken beker is. Want de Heere Jezus zegt, als hij die drinkbeker van het avondmaal in zijn hand neemt en ervoor dankt, dan klinkt het bevel aan zijn kerk. Drinkt allen daaruit. Wat kunnen we daaruit leren? Dat het een gedronken beker is. Nou, de Heer Jezus neemt er geen genoegen mee dat zijn bloed gestort is. Maar dat bloed moet ook gedronken worden. De Heer Jezus heeft de zaligheid verworven hier op de aarde in zijn vernedering. Toen zijn bloed heeft gevloeid. Maar de Heer Jezus neemt geen genoegen met de verwerving van de zaligheid. Hij wil die zaligheid, die vergeving der zonden, die wil hij ook toepassen in de harten van zondaren. En dat doet hij door zijn Heilige Geest. En daarom klinkt dat bevel. Drinkt allen daaruit. Uit die heerlijke verlossingsbeker die zo getuigt van zijn bloed. Die moet aan de lippen gezet worden. Die moet gedronken worden. Maar wat gebeurt er eigenlijk precies? Als het heilige avondmaal staat aangericht. Als de beker rondgaat en gedronken wordt. Wat gebeurt er dan eigenlijk precies? Misschien dat u zich dat wel afvraagt. Misschien dat ook onze jongens en meisjes zich dat wel afvragen. Je bent zelf nog te jong om aan het heilig avondmaal deel te nemen. Maar het valt me vaak op hoe aandachtig en eerbiedig de jongens en meisjes kijken. Als de Heere de drinkbeker laat ronddelen door de gemeente, door het overlangs de tafel. Dan zie ik dat die kinderen in de kerk vaak heel aandachtig kijken. En dat is goed, dat is fijn. En misschien heb je er wel vragen over. Wat gebeurt er nou eigenlijk als er uit die beker gedronken wordt? Weet je wat ik hoop, jongens en meisjes? Dat er in je familie mensen zijn. Misschien wel je papa of mama. Of opa en oma. Met wie je over deze dingen kan praten. Aan wie je je vragen kunt stellen. Papa. Wat gebeurt er nou als u uit die beker drinkt? Oma. Wat gebeurt er dan eigenlijk? En niet alleen dat er op basis van de Bijbel uitleg wordt gegeven. Maar dat onze kinderen ook iets mogen horen. Van wat er wordt genoten. Wat er wordt geproefd en gesmaakt in die drinkbeker. Dat onze kinderen jaloers worden. Op Gods kinderen. En dat onze kinderen ook gaan bidden: Heere, wilt u mij voorbereiden? Dat ik, als ik later groot ben, dat ik ook aan uw tafel mag zitten. Dat ik ook een kind van u mag zijn. Gemeente, laten we één ding helder houden. Als we uit de drinkbeker drinken, als u die wijn, die teug neemt, die teug wijn op zichzelf, die maakt u niet zalig. Die vergeeft uw zonde niet. Als we dat zouden zeggen, dan zouden we rooms zijn. Dan zouden we het sacrament overschatten. En toch klinkt dat bevel, drinkt allen daaruit. Hoe dan? Hoe wil de Heer Jezus dat wij uit de drinkbeker van het heilig avondmaal drinken? Nou, hij wil dat wij drinken door het geloof. Gelovig drinken van die verlossingsbeker. En wat doet het geloof? Wat is nou eigenlijk het geloof? Nou, het geloof aanvaardt van harte gewillig de voorwaarden van Gods testament. Weet u nog? Dat bloed van het Nieuwe Testament. En wat was nou de voorwaarde van de Heere om vergeving te kunnen uitdelen? Nou, die voorwaarde die ligt helemaal in Christus. Gods testament sluit mij buiten met al mijn werken en verdiensten, met al mijn tranen en gebeden. En het ware geloof, dat stemt daar hartelijk mee in. Heere, laat mij er maar helemaal buiten vallen, schoontjes er tussenuit vallen. En, want het ware geloof weet, ik lig midden in de dood. Aan mijn kant ligt alles onder de vloek. Het ware geloof is ermee tevreden om alleen uit genade zalig te worden. Want het weet, we hebben allen gezondigd en we derven, we missen de heerlijkheid van God. Dus dat is wat het ware geloof aanvaardt. Ik er radicaal buiten als het gaat om de vergeving van mijn zonde. Ik kan daar niets aan bijdragen. Maar ook dat andere. Dat God nou in Christus voor alles heeft gezorgd. En dat het mag klinken. Komt. Want alle dingen zijn gereed. Ja, Paulus die gaat ook verder, hè, in Romeinen 3. Aan de ene kant is hij zo scherp en ontdekkend. En stelt hij alles van ons buiten belang. Wij hebben gezondigd. Maar ook wat erna komt. En worden om niet gerechtvaardigd. Uit zijn genade. Door de verlossing die in Christus Jezus ligt. Is. Kijk, dat is nou het ware geloof. Zo wil de Heere dat wij die verlossingsbeker in onze hand nemen. Ons formulier zegt het zo mooi. Belijdend. Dat alles van ons onder de vloek ligt. Dat wij midden in de dood liggen. Ook na ontvangen genade in onszelf. Midden in de dood. Totaal ongeschikt. Onder het oordeel. Maar om zo, met alle dood en vloek in onszelf, om het leven en de vergeving buiten onszelf. Buiten onszelf in Christus te zoeken. Om te vluchten als een veroordeelde misdadiger tot zijn bloed. Zo wil de Heere dat wij drinken. Ons formulier zegt het zo mooi. Hoe moeten Gods kinderen aan de tafel komen? Nou, met een hongerige en een dorstige ziel. Omdat er in hen niets is. Dat ze in zichzelf alleen maar de dood vinden. Hongerig en dorstig naar hem, naar dat bloed. Om daarvan te drinken. Om daardoor versterkt en vertroost te worden. aanzitten met een bezwaard en een verslagen hart vanwege al die misdaden. Vanwege al die zonden tegen de Here, die goede en genadige God. Maar als we zo die verlossingsbeker in de hand nemen en belijden dat alleen in het bloed van Christus ons leven ligt, dan zult u het ook ervaren in dat drinken van die drinkbeker. Al zal dat de ene keer meer zijn dan de andere. Maar dan zult u toch ervaren dat zijn vlees waarlijk spijs is. En dat zijn bloed alleen waarlijk drank is voor uw dorstig hart. En dan mag u in die drinkbeker, in de wijn, als u daar die teug van neemt, dan mag u proeven en smaken dat de Heere goed is. Dan mag u proeven en smaken dat Hij volkomen is verzoend. Niet vanwege iets in u, maar dat de hitte van zijn gramschap volkomen is geblust in het werk, in het bloed van zijn geliefde Zoon. Dat bloed dat voor velen vergoten wordt tot een volkomen voldoening, tot volkomen vergeving van al uw zonden. Als u daar iets van mag proeven, die vrede met God door Christus. Oh, dan kwam u misschien wel met een treurend hart aan de tafel. Maar dan wordt u vervrolijkt. Dan mag u met vreugde scheppen uit de fontein van het heil. En dan mag u uw zaligmaker ook ontmoeten aan zijn tafel. Gemeenschap met hem hebben. En dat is... Dat zijn toch onvergetelijke avondmaalsbedieningen. Als u in dat sacrament, in die drinkbeker, zijn stem mag horen. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Dan smelt u weg, gemeente. Als u dat mag proeven en smaken, dan smelt u weg aan de tafel. In diepe verwondering vanwege zoveel liefde van de Heere voor een albederver, voor een misdadiger als u bent. O, wat krijgt u de Heere Jezus dan hartelijk lief. Dan gaat u hem steeds meer beminnen vanwege wie hij is in zijn stervende liefde. Dan komt er die hartelijke begeerte om u hoe langer hoe meer aan hem over te geven. Ja, Heere Jezus, ik ben er hartelijk voor ingewonnen dat u alles doet. Ik moet er hoe langer hoe meer achter komen dat het van mijn kant niet deugt. Ook niet na ontvangen genade. Maar Heere Jezus, ik leg het nu in uw hand om me door uw hand te laten leiden voor tijd en eeuwigheid. Ja, hoe kunt u weten dat u een goed avondmaal hebt gehad. Dat u werkelijk door het geloof hebt gedronken van die drinkbeker. Nou, dan herkent u uzelf in dat verlangen van Paulus. Galaten 6 vers 14. Doch, het zij verre van mij dat ik zou roemen anders dan in het kruis van de Heer Jezus Christus, door welk ik de wereld gestorven ben en de wereld aan mij. Dan gaat het om zijn eer. Ja, dan wordt u op het diepst vernederd. En dan wordt hij op het allerhoogst verheerlijkt. Dan gaat het alleen nog maar om hem, gemeente. Aan de tafel. Maar toch ook in het verdere van uw leven. De dankbaarheid. Misschien dat er wel zijn in de kerk die het moeten zeggen. Ik verlang er zo naar. Om ook te mogen drinken. Maar wie ben ik dat ik zou drinken van die heilige drinkbeker? Er kunnen zoveel worstelingen en vragen liggen. Het is toch voor Gods kinderen? Laten we dat maar vasthouden, gemeente. Het is voor Gods volk. Zeker. Maar wat zijn dat nu voor mensen? Kijkt u, die tafel is rond van onze tekst. Die tafel waar de Heer Jezus aan zit. Wie zitten daar zo al? Nou, u komt er gauw achter wat dat voor mensen zijn als u Matteüs 26 eens door zou lezen. Die discipelen. Ze konden niet één uurtje met de Heer Jezus waken in Gethsemane. Ze hadden hun heiland kunnen ondersteunen. Maar hun ogen vielen zomaar weer dicht. Steeds weer. En ze hadden het allemaal beloofd. Wij zullen u niet verloochenen. U kunt op ons bouwen hoor, heren. Maar ze hebben hem allen verlaten. In de steek gelaten. Dat zijn nu de kinderen van de Heer in zichzelf. En ziet u daar Petrus zitten. Aan die avondmaalstafel. De Heer Jezus geeft de beker ook aan hem. Maar nog een paar uur. En dan zal hij al vloekend en zwerend zijn zaligmaker verloochenen. Ik ken de mens niet. Dat zijn nou de kinderen van de Heer in zichzelf. O, dat de Heer Jezus zulke tafelgasten wil hebben. Dat hij hen die beker geeft. O, dat laat zien, gemeente. En als u ermee worstelt, o, zie dan toch daarop wie hij is. Hij is een zaligmaker van verloren zondaren. En als u dan moet zeggen, ik ben een verloren zondaar. Onverbeterlijk tot de zonde geneigd. En als u heerlijkheid ziet in die beker. En als het in uw hart leeft. Heren, tot wie zou ik anders heen gaan? Gij alleen hebt de woorden van het eeuwige leven. Als dit de gangen van uw leven zijn. Wanhopend aan uzelf. Steunend op Christus alleen. Ja, dan zal het toch ook tot u gericht zijn als de tafel weer in de gemeente aangericht zal staan. Zie, de meester is daar. En hij roept u. Ook u. Amen. Zullen wij zingen van Psalm 22, het 13e vers. Ik loof eerlang u in een grote schaar. Het zachtmoedig volk. Dat wil zeggen, het ellendig volk zal rijk verzadigd wezen, ten dis geleid. 22 vers 13.
Thank you.